BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
In the future, artificial intelligence took control of the world. They destroyed anyone who opposed them. But for those who remained, they turned them into advanced robots.
En dat zou kunnen natuurlijk, dat AI straks de wereld overneemt en ons ombouwt tot geavanceerde robots. Zoals in de net aangekondigde 7e vervolgfilm Terminator Future War. Maar onze aanbeveling gaat uit naar Beyond Ukraine, Debating the Future of War. Een update van het denken over oorlog na Oekraïne met de besten uit het vakgebied. Mede samengesteld door Tim Swijs, onderzoeksdirecteur bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom.
Dankjewel.
Tim, lopen jullie net als de Terminator niet een beetje op de zaken vooruit? Want we zijn nog niet eens voorbereid op de huidige oorlog.
Ja, dat staat buiten kijf. We zijn er inderdaad niet op voorbereid. Maar ik denk een van de boodschappen van ons boek is dat de toekomst van oorlog niet zich plotsklaps in één keer manifesteert, maar die arriveert in horten en stoten. En als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne, dan is dat precies wat we daar ook zien. Je ziet hele duidelijke oude constanten en je ziet die glimpsen van de toekomst.
Drones en AI en loopgraven.
De combinatie daarvan, absoluut. En ja. Optimistische leiders die denken dat ze in één keer een land kunnen binnenvallen.
Ja.
Met hubris en hoogmoed. En
maar dat gaan... is dan weer een eeuwig, denk ik, verschijnsel bij oorlog.
Dat is een constante, ja.
Ja. Oké, dus de constanten en de nieuwigheid, dat moeten we denk ik een beetje uit elkaar houden. Wat is het fenomeen oorlog?
Wat vind je dan de belangrijkste constanten, Tim?
Nou, ik doe twee dingen. We hebben eerst gehad over deze blunders, deze inschattingen van een leider die denkt dat hij in één keer een land kan pakken, kan nemen. Sommigen hadden hun gala-uniformen al ingepakt.
Er lag al een persbericht klaar.
Er lag al een persbericht klaar.
Echt? Nee, dat is echt waar. En die heeft op een site van de BBC al gestaan. En die is er ook heel snel weer afgehaald. Maar die was al klaar.
Ja. En het interessante...
Sorry, Tim. Ja,
als je kijkt naar de Amerikaanse avonturen in Afghanistan en Irak. Hè, zelfs als het gelukt zou zijn. Als Rusland die blitzkrieg had kunnen nemen, Kiev had kunnen pakken en een nieuw regime installeren. Zou Oekraïne zich daar zomaar bij neergelegd hebben? Zou de bevolking zich daar zomaar bij neergelegd hebben? Als je kijkt naar Afghanistan en Irak.
Natuurlijk niet.
Natuurlijk niet het geval. Dus daar is één constant. Hè? De hoogmoed en hubris van een politiek leider. Maar het gaat verder. Een andere les of een constante is dat als een oorlog niet snel voorbij is. Niet in één keer lukt. Dan wordt het een oorlog van attritie.
Dan kan het heel lang duren.
Een uitputtingsoorlog.
Een uitputtingsoorlog. We zien hier legers die zich verschansen in loopgraven met dubbele linies. We zien mannen, vooral mannen, uitgeput aan het front. We zien grote hoeveelheden mensen slachtoffers. Want ik bedoel, die worden echt bij de dozijnen, bij de honderden, bij de duizenden vermoord. En dat is nog lang niet die precisieoorlog waar die planners van het Pentagon over hebben. Ja.
Maar hierover hoeven jullie dus in het vakgebied denken niet te updaten naar Oekraïne. Want dit zijn allemaal constanten aan het fenomeen oorlog. Wat is nieuw?
Nou ja, de vraag is natuurlijk wat je ermee doet. Het zou wel eens een keer verstandig zijn als je een aantal politici hebt. Die een wat meer, laten we zeggen, realistisch beeld hebben van wat mogelijk is en wat onmogelijk is. Nou, heb je Poetin genoemd. Hij kan nog steeds slagen in zijn missie, dat kan.
Absoluut.
Maar ook aan de westerse kant, dat schrijf je ook in het boek, zijn natuurlijk politici die zeggen, ja, bah, dit soort oorlogen, dat kan niet meer voorkomen. Want het is eigenlijk een soort illegale manier om je politieke doelstellingen te bereiken.
Dankjewel Rob, want ik bedoel, dat is eigenlijk de hoofdboodschap. Deze oorlog heeft onze samenleving echt van de sokken geblazen. Maar de eerste les is dat grootschalige conventionele oorlog, ook in Europa, daar kun je niet wens wegdenken, die komt terug. En die is hier.
Dat is toch eigenlijk ook niet nieuw, want dat dacht men voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog ook. Dit soort domme dingen gaan we niet meer doen.
Tijd van het gebroken geweertje aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Van, er gebeurt toch niks. Ja.
Generaties en generaties.
Dus eigenlijk is er heel veel ouderwets aan deze oorlog.
Zo zou je het
kunnen zeggen. Alleen maar constanten eigenlijk.
We gaan zo naar de nieuwigheden. Okay. We gaan zo naar de nieuwigheden.
Nee, maar is overigens ook, want de gedachte was natuurlijk ook lange tijd dat er een soort vooruitgang was in de menselijke geschiedenis naar steeds minder oorlog en minder dodelijke oorlog. Kan dat nu ook? Moeten we daar nu ook anders tegenaan kijken?
Daar moeten we zeker anders tegenaan kijken. Ja. Laat juist het cyclische zien. Laat juist zien dat oorlog niet voorbij is. Dat diep binnen ons zit, niet alleen als mens, maar ook tussen samenlevingen, binnen samenlevingen. Ja. Maar wat is interessant, want de vraag is, waarom blijven we deze fout maken? Gisteren sprak ik met een aantal hoge diplomaten en experts uit de Baltische Staten, uit Polen, Tsjechië. En we vierden, zij vierden, wij bespraken dat zij 25 en 20 jaar lid waren van de NAVO. En deze mensen vertelden me dat daar, binnen hun discussies, is de schaduw van het verleden, de Sovjet-overheersing, de dodelijke slachtoffers naar aanleiding van oorlog, is heel groot. Dat informeert en denkt, hier in Nederland, wij zijn heel erg gericht op naar voren, maar we zijn eigenlijk vergeten wat er in het verleden gebeurt.
Nee, we zijn postmodern geworden. En dat is wat anders. Ik weet niet of dat ben ik niet tegengekomen in je boek. Maar wat dat feitelijk betekent is dat je door decennia lang van de afwezigheid van oorlog en groei in je welvaart denkt dat veiligheid en welvaart een soort natuurtoestand is.
Het is hier te lang geleden eigenlijk.
En dat is gewoon niet zo. Ja. En dat kun je de mensen ook niet aan hun verstand peuteren. En dus deze oorlog is wat dat betreft een wake-up call.
Dankjewel. En Rob, je hebt een kopie. Als je eenmaal aan het nawoord toekomt, dat is geschreven door Christopher Cooker.
Ja.
Hier mogen hij rust en vrede. Ja, hij is afgelopen zomer.
Ja, ik ken hem goed.
Een van de godfathers van het veld. En die beschrijft precies dat. Hoe wij naar generatie
na
generatie postmodern worden. Ja, ik heb hem ook pas een paar dagen geleden ingegeven. Ja. Ik kan niet begrijpen. Postmodern zijn geworden en de verschrikking van de oorlog proberen weg te denken en niet meer mee bekend zijn.
Oké, Tim, ik heb een vraag.
Ja.
Ik ben niet van overtuigd dat de oorlogen voorbij zullen zijn, maar dat zijn jullie natuurlijk ook niet. Ik zit even nou te denken. We hebben een aantal loopgravenoorlogen gehad, hè? Uitputtingsoorlogen. Uit mijn hoofd, de Krimoorlog was er één. Eerste Wereldoorlog was er één. Tweede Wereldoorlog een beetje. Korea was er één. Vietnam was het een beetje. En we waren het een beetje kwijt en nu komt die terug. Is nou niet de les van de Oekraïne voor alle partijen dat je zoveel mogelijk een attritieoorlog wil voorkomen? Omdat het gewoon verschrikkelijk is. Je komt, you're bogged down, hè? En er gaan een heleboel mensen dood. Hè? Zou dat niet de les kunnen zijn? Dat je dus moet proberen met precisiewapens, een bewegingsoorlog. Ik moest eraan denken omdat ik Thomas Friedman hoorde in een podcast. En die had het dus over de toekomstige oorlog met Hamas 2.0, met Hezbollah. Hè? En die zei, ja, we gaan of terug naar de Nakba. Hè? Dan wordt het een oorlog met precisiewapens. Hè? Dus helemaal niet te vergelijken met Oekraïne natuurlijk. Hè? Want het is echt met raketten en zo.
Ja.
Is dat denkbaar? Dat we zo verschrikken van die attritieoorlog. En dat je er ontzettend gaat nadenken. Hoe kunnen we dat voorkomen?
Maar het punt is, en ik denk dat je heel belangrijk iets ervoor bent. Is, we denken dat we een attritieoorlog kunnen voorkomen. Een uitputtingsslag.
Maar het is maar de vraag of dat kan. Hè?
En dat lukt niet.
Nee.
En wat gebeurt er dan? Dan gaat het om wordt het een uitputtingsslag. Dan gaat het om voortzettingsvermogen. Dan gaat het om sterke wil. Dan gaat het om weerbaarheid. Maar het gaat ook om het beschikken over de industriële capaciteit.
Ja.
Om überhaupt munitie en materialen te produceren.
Ja. Waar begin 22? Hè, toen werd nagedacht over het offensief. Nee, 23 moet ik zeggen. Toen er werd nagedacht over het offensief van Oekraïne. Toen speelde deze discussie ook. Daar hebben we het vaak genoeg over gehad. En de Amerikanen zei, ja, je moet je niet laten verleiden tot een uitputtingsslag in de loopgraven. Maar je moet manoeuvreoorlogvoering doen. Dat kon helemaal niet.
Nee,
omdat
niet.
Die Amerikanen gewoon niet in de gaten had wat voor een loopgraven en versperringen en fortificaties er allemaal waren gebouwd. Dus ik bedoel, wat jij zegt, dat is bijna de vraag van een politicus, moeten we niet. Maar de grote vraag is, waarom leren we nooit wat? En zijn we nog niet wat dat betreft verder gekomen dan de Eerste Wereldoorlog?
Ja. En een voorbeeld hier, we staan hier in Amsterdam, niet ver hier vandaan, heb je de Hemkade bij Zaandam. En daar hadden we vroeger een groot industrieterrein, een militaire industrie, munitie te produceren.
Ja, Hemweg terrein.
Juist. Ja. En een vriend van mij is kunstenaar. Die heeft daar een mooi gebouw kunnen voorkomen. Voormalige munitiefabriek om een broedplaats te maken.
Ja,
maar dat hebben wij dus allemaal
afgehaald.
Het is allemaal weg.
Ja. Ja.
En dit is niet een pleidooi om nu op de Hemkade opnieuw een munitiefabriek te gaan starten. Maar het laat zien dat als je niet voorbereid bent op een oorlog, dan kan zo'n oorlog heel lang duren. En dan ben je nog verder van huis. Dus ik denk dat een van de antwoorden is, Arend-Jan, ik benadruk één van de antwoorden, is dat je je zo op voorbereidt dat je je tegenstander afschrikt.
Ja.
Maar je schrikt hem af. Zowel als je de militaire capaciteiten hebt om hem te laten zien dat als hij je aanraakt, dat het heel veel pijn gaat doen. Als dat je ook over de wil beschikt en het vermogen om dat naar je tegenstander te communiceren. En we zijn vooral bezig met wat Poetin allemaal aan ons vertelt en wat we dan een beetje schrikachtig interpreteren. We zijn niet zo heel erg bezig met wat we aan hem kunnen vertellen.
Exact.
Maar zoals ik het nu een beetje hoor, is dus het nieuwe eigenlijk aan het denken dat we moeten doen over oorlog, dat we ons gewoon de oude lessen nog een keer inprenten.
Ja.
Zo klinkt het een beetje.
Ja, dat is ook zo.
Tim? Eén. Laten we dat onderstrepen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal glimpsen van de toekomst die je hier ziet. Alleen, ik zei het aan het begin, die komt in horten en stoten en die zijn nog niet volledig daar. Dus Oekraïne is een gigantisch experiment, en is een gigantisch laboratorium, waardoor die evolutionaire druk van oorlogsvoering gaat de innovatie heel snel. Maar die vindt vooralsnog plaats op tactisch niveau. Nou, klinkt allemaal heel ingewikkeld.
Nou, op het niveau van het gevechtsveld.
Het gevechtsveld, dankjewel Rob. Dus ik wil denk aan die toename van drones. Hè. Niet alleen deze grote, maar ook hele kleine
low-tech. Waar je hele grote bommen tegenwoordig onder kan hangen. Ja.
Die do-it-yourself low-tech drones, maar ook die gebruik maken van wat ze noemen first-person view. Waar je kent van je kinderen of je kleinkinderen als ze thuis computerspelletjes aan het spelen zijn. Maar die worden nu vooral ingezet om tactische effecten te genereren. Maar die zorgen nog niet echt voor een doorbraak op het slagveld.
Nee, en realiseer je één ding. Die kleine helikopterdrones, die worden ook in belangrijke mate gebruikt om te compenseren dat je geen artilleriemunitie meer hebt. Ja. Het is een nieuwe vorm van munitie die eigenlijk geboren is uit armoede. Ja. En dit heeft te maken met het feit dat de Amerikanen het laten weten. En dus niet die leveringen doen van die munitie waar Oekraïne om zit te springen. Dus zijn ze nu gewoon bezig om 2 miljoen van dat soort dingen in elkaar te prutsen.
Ja. Laten we niet vergeten dat de Europeanen ook achterwege zijn gebleven in het leveren van deze munitie.
Zeker. Alleen wij hebben niks meer en de Amerikanen hebben nog wel wat.
Ja. Maar jij verwacht dus, Tim, als ik zo hoor, van het vindt zich nu...
Het vindt plaats op het tactisch niveau.
Ja, maar te verwachten is dat verder voortschrijdt. Op groter niveau.
Ja, ik bedoel, kijk, dus ik wil er nog een voorbeeld noemen. Dus we zien ook het toename van het gebruik van algoritmische toepassingen, artificiële intelligentie. Dus dan gaat het om over het analyseren van data om te zien of er ergens een doelwit is. En dan kun je die drones gaan programmeren met zo'n doelwit. En dan kun je automatisch erop laten vuren. Nou, dat willen we niet volgens het oorlogsrecht. Maar als je het mij vraagt, als je kijkt naar de hoeveelheid elektromagnetische oorlogsvoering die er daar plaatsvindt, dan is het heel moeilijk voor de operator om de drone te besturen. Dus ik denk dat we, en daar gaan we de komende maanden denk ik meer van horen, veel meer toepassingen van semi-autonoom en ook zelfs autonome inzet van dat.
Dat is een heel belangrijk punt. Ja. We weten nu ook beetje bij beetje meer van dit systeem Lavender in de Gazastrook. Ja. Ik heb er nu veel over zitten lezen. Ze hebben gewoon 37.000 targets ingevoerd. En uiteindelijk heeft dus het algoritme of de AI heeft besloten welke targets er achteraan gaan. En er was dus geen menselijke interventie meer tussen. Mm. Wat volgens mij in strijd is met internationaal recht.
Dan wordt het wel een beetje Terminator allemaal.
Ja, wordt echt een beetje Terminator.
Nou, en dit is een voorbeeld. Hè? Dus ze hadden de gospel, hebben ze, nu gaan we naar Israël, en Lavender. En de ene is voor fysieke infrastructuur en de andere voor individuen. En in sommige gevallen is er nog wel een man on the loop, zoals ze dat noemen. Dus wordt er nog wel naar gekeken. Maar dan heb je zogenaamde automation bias. Want dan was het eigenlijk een kwestie van goedkeuren of niet van doelwitten waar er niet verder over nagedacht wordt. Ja, nee, dat zijn dus effecten van technologieën die komen en uiteindelijk effect hebben op de wijze waarop.
Maar nog even, die automatische systemen, dat mag dus niet. Hè? Dat is, althans, als je dus totaal de mens eruit haalt en het wordt gewoon door de computer bepaald. En die zegt, jij gaat dood en jij mag blijven leven. Daar komt het feitelijk op neer. Maar realiseer je dat er wel eens een keer helemaal geen keus meer kan zijn. Omdat, zeker bij systemen die heel snel gaan, dan heb je helemaal geen tijd meer om na te denken. Dus je moet het automatisch doen. Dat soort systemen bestaan natuurlijk al. Dat zijn bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen aan boord van schepen. Als er een inkomende raket is, dan gaat het gewoon automatisch af. Dan wordt er niet eerst vergaderd en wat gaan we eens doen? Terwijl dat ding over 4 seconden inslaat. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld nu voor bij rond Kharkiv. Waar dus vanuit even over de grens worden de raketten afgeschoten. Nou, er is gewoon geen verdediging meer tegen mogelijk. Dat zou je dus automatisch moeten doen.
Ja. Hey, even tijd voor ons verplichte jingeltje. Even adempauze.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reisma en we praten met HCSS-onderzoeksdirecteur Tim Swijs over het maatschappelijk fenomeen oorlog. En Tim, het valt me eigenlijk op dat we tot nu toe over oorlog in de toekomst nog steeds praten over oorlog ergens anders. Maar ik zag ook een stimulerend hoofdstuk in jullie bundel over de mogelijkheid dat het Westen zodanig afglijdt dat het zelf in geweld ten onder gaat. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
Jazeker. Nou, een derde belangrijke boodschap van het boek is dat Oekraïne, wat we zien in Oekraïne, verschrikkelijk is. Maar het is niet de template, de blueprint van de toekomst van oorlog. oorlog is een chameleon die zich aanpast aan de omstandigheden. En als je nu wereldwijd kijkt, en laten we zo over het Westen praten, Hugo, maar als je me toestaat, dan zien we dat er zijn ongeveer 55 gewapende conflicten wereldwijd bezig. Het merendeel van die conflicten is binnen staten.
Ja.
Eén verontrustende trend daarin is dat je de laatste 20 jaar zie je een vervijfvoudiging, ik zeg nog eens vervijfvoudiging, van de hoeveelheid intrastatelijke conflicten waar internationale actoren bij betrokken zijn. Nou, een andere manier om dat te zeggen is dat proxyoorlogen worden. Ja. Dus die age of proxy, die we kennen, ook weer niet nieuw, die kennen we uit eerdere periodes, die zien we hier terugkeren. Een andere trend die we zien, iets dat we ook in ons boek beschrijven, samen met mijn co-editor Jeffrey Michaels, is dit wat we noemen de democratisering van geweldsmiddelen. En dat feitelijk dat iets dat vroeger alleen voorbehouden was aan de grote mogendheden, zien we nu ook dat kleinere en middelgrote mogendheden grote wapens krijgen. En sterker nog, we zien nu ook dat niet-statelijke actoren het vermogen krijgen om grotere aanslagen en aanvallen uit te voeren. Makkelijker met elkaar kunnen communiceren, om milities te vormen en dan te gaan vechten. Nou, als we dat zeggen, denken we vaak aan bijvoorbeeld wat er in Afrika gebeurt of wat er in Myanmar bezig is. We denken minder snel aan het Westen hier. En daarom hebben we één auteur uitgenodigd om daar ook zijn licht op te laten schijnen. En om het even heel concreet te maken voor onze luisteraars. Als je denkt aan 6 januari 2021 bestorming van het Capitool. Dan zag je daar dat er een aantal milities waren die zich al voorbereid hadden. Met elkaar hadden afgesproken om wapens mee te nemen. En die waren in staat om een veel grotere crowd, die eigenlijk er helemaal niks mee te maken had, te dirigeren richting het Capitool. Nou, dat is dus een bron van instabiliteit.
Trump hielp ook met die speech achter glas.
En er een politiek leider daar, notabene president was, en die notabene opnieuw president kan worden, hielp daar ook bij.
Die vond het wel oké, ja.
Die vond dat wel oké. Maar het fascinerende, een belangrijke vraag is zulke milities, zijn die ook in staat, niet alleen om een aanslag uit te voeren, maar ook om een grote burgeroorlog te voeren? En daar heb ik nog een groot vraagteken bij. Want om het echt op een grote wijze te gaan voeren, ja, dan heb je nog een grote.
Dat kan wel, Spaanse burgeroorlog.
Ja, maar op dit moment.
Nou, waarom? Ik bedoel, we zijn begonnen met de Eerste Wereldoorlog, met de loopgravenoorlog. Ik zou niet zien waarom, als je dat niet ongelooflijk handig organiseert met sociale media en god weet wat allemaal niet, om dat niet te kunnen organiseren. Waarom niet? Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Ja, je zit wat glazen. Kijk, Hugo. Nee, ja. Maar ik bedoel, geef mij één goed argument, Tim, waarom dat niet zou kunnen.
Nou, ik bedoel, zijn er een aantal. Maar
nou, noem er dan twee.
Nou, heel simpel. Om te blijven communiceren met elkaar, moet je dat doen via middelen. En je hebt een staatsapparaat dat nog steeds meer middelen heeft om dat tegen te gaan. 1. 2. Als we hier in Europa kijken, zien we dat de verspreiding van wapens echt redelijk beperkt is. Maar goed, ik kan ook allemaal engere scenario's doordenken. Straks is de oorlog in Oekraïne voorbij.
Ja, maar
straks,
hoor,
niet snel, dan kunnen die wapens hier naartoe komen. Net zoals na Joegoslavië.
Maar je kunt ook gewoon mensen doden met een mes. Ik bedoel, als er geen kogels meer zijn, dan ga je elkaar toch gewoon met messen te lijf. Ik bedoel, dat kan toch allemaal? Dat hebben we toch ook in Afghanistan gezien? In Afghanistan, die Taliban die zo ongeveer in de middeleeuwen leefde, heeft de meest geavanceerde krijgsmacht van de Verenigde Staten, de NAVO, gewoon het land uit gebonjourd. Dus het kan allemaal. En die hadden niet de middelen van de staatsmacht. Maar het hangt er maar net vanaf hoe je dat doet. Dus ik ben er ook allemaal niet zeker van.
Ik denk dat onze beschaving een laagje vernis is. En wat is die uitspraak tussen ons en Gaal staan 9 maaltijden? Ja, dus als er 9 maaltijden niet worden geserveerd, breekt er chaos uit. Dat gezegd hebbende, wij zijn een heel eind vandaan het Afghanistan-situatie.
Zeker.
Dus,
nee, maar de vraag van, kan het?
Ja,
het en kan. En het antwoord is, Ja, dat kan.
En jij noemt dan democratisering van geweld. Hoe zei je dat?
Ja,
hoe
democratisering van geweldsmiddelen.
Ja, daar denk ik dan ook inderdaad weer aan die first-person view drones. Dat als een terroristische organisatie wat wil, dan kunnen ze natuurlijk daar een bommetje aan hangen op een manier waar misschien we ook nog niet helemaal
op voorbereid
zijn.
Dat is allemaal al geprobeerd.
Sterker nog, 3D-printen. Je kan de blueprints van het internet halen, kan je je eigen wapens gaan printen. Er zijn allerlei voorbeelden. Je kan met elkaar communiceren via, je kan ook met elkaar communiceren, in Fortnite-achtige games. Waar je in virtuele omgevingen ontmoet om dan met elkaar af te spreken waar je een aanval gaat uitvoeren. Ja, als wij even na gaan denken over hoe terroristische scenario's of militiescenario's voor de jaren 20 eruit gaan zien, dan ziet dat er heel eng uit.
Maar laten we het heel actueel maken. We hebben dus nu gezien dat IS komt terug. Hè? We zien ook dat de Amerikaanse bestrijding van IS door Netanyahu's activiteiten even wat lastiger wordt allemaal. We zien ook dat er zijn dus weer twee jongens opgepakt in Duitsland vanmorgen. Het heeft mij altijd verbaasd. Weet je, er was een vrachtwagen, het ging op die kerstmarkt in Duitsland. Een kerstmarkt die ik nog heel goed kende ook. Dat zijn dus hele simpele dingen. Maar ja,
heel innovatief trouwens, zo te doen.
Maar je kan natuurlijk ook...
Ja, loopt waarom, eigenlijk. Ja.
Maar waarom gaan die jongens niet met drones dingen doen? Je kunt toch verschrikkelijke dingen... Als je het aantal slachtoffers wil maximaliseren... en ze hebben een ideologie die dat wil... Nou, ik kan leuke dingen bedenken. Leuk vuil bommetje eronder hangen. Moet je eens kijken, gaan alle kijkertellers af.
Ja, dan moet je wel zo'n bom zien te krijgen. Ja.
Dat laatste is moeilijker, hè? Maar los daarvan, ja, ik denk dat er heel veel low-tech toepassingen zijn waarmee je chaos en verderf kan zaaien. Ja. Ik denk dat het moeilijker is om dat op te schalen naar een grootschalige burgeroorlog.
Ik weet het niet. Ik heb wel eens een keer met studenten de test gedaan van jongens, oké, we zijn met deze groep, 30 studenten. Mm. Laten we gewoon eens bedenken hoe wij met z'n dertigen dit hele land kunnen ontregelen. En totale chaos kunnen. Wees eens creatief. Nou, binnen een kwartier hadden we het hele land goed geregeld, hoor.
Ja. Mooi.
Maak je geen zorgen, dat kan dus allemaal.
Als we nu dus de lessen van Oekraïne-oorlog proberen te leren, dat zijn dus soms eigenlijk hele oude lessen die we ons weer moeten herinneren. Je zou dat willen toepassen op de toekomst. Stel, denk aan een mogelijk conflict tussen de VS en China. Wat zijn dan de inzichten die hier bruikbaar zijn in jullie boek?
Nou, terug naar Arend Janssen punt. Als je attritieoorlog wil voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je afschrikkingsvermogen groot is.
Dat je überhaupt geen oorlog gaat voeren. Zodat dat is wat je bedoelt.
Ja. Ja, dus een economische blokkade.
Dat kan er één zijn. Ik heb eerder deze week met een collega Paul van Hoofd een stukje gepubliceerd in War on the Rocks, waarin we zeggen, Europa heeft wel dreigingsmiddelen vis-à-vis China. Die zijn niet zozeer militair, want we zijn erg uitgehold. Dus ik denk dat we hier in Europa en de West-Indische Oceaan zouden moeten concentreren. Maar we hebben wel heel groot economische macht. Dus je kan ook afschrikken via economische middelen. Dat is één. Maar een ander is, deterrence by denial. Zorgen dat je in staat bent, als er een aanval is, je aanvaller zoveel schade te berokkenen. Dat is ook iets wat in een Taiwan-scenario heel reëel is. Moet Taiwan wel verder militair hervormen, maar voordat al deze Chinese amfibische vaartuigen die Taiwan Strait hebben overgestoken en al deze Chinezen aan land hebben gezet, kan Taiwan daar wel wat tegenover zetten. Dus dat is een tweede. Een derde is, kijk eens vanuit ons hoe kwetsbaar wij zijn geweest de afgelopen twee jaar voor de oorlog. Dan praat ik over energieprijzen, dan praat ik over het verleggen van bevoorradingsketens. En dan praat ik over voedsel, graanprijzen en ook voor de andere delen van de wereld. Als je nu eens gaat nadenken over wat een oorlog in Taiwan betekent voor de bevoorradingsketens en de semiconductor-industrie, dan zal die gigantisch zijn. Dus het diversificeren daar, waar langzaam het denken over op gang komt, is ook iets waar we rekening mee.
En mentaliteit van de bevolking. Er moet toch een zekere mate van weerbaarheid komen en begrip dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dat is niet allemaal zoals Hugo net glazen gaan zitten kijken als je het hierover hebt.
Nou, in de hoop dat deze uitzending daar weer aan heeft bijgedragen, ronden we af, althans op de radio. In dit podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En Frans van Dam, die zegt, ik zie veel parallellen qua oorlogvoering met de oorlog meer dan 100 jaar geleden in Frankrijk. Nou, hebben we het over gehad. In die oorlog werd de tank geïntroduceerd. Zijn de drones soortgelijk of moeten we dan echt op iets anders wachten? Tim?
Nou, het is een prachtig voorbeeld, het is een belangrijke vraag. Hoe er nu glimpsen van de toekomst zijn die in horten en stoten arriveert. En vooralsnog vooral op het tactisch niveau impact heeft, maar nog niet echt een doorbraak veroorzaakt. Nou, denk eens na over die tanks die werden geïntroduceerd op het slagveld in de Eerste Wereldoorlog. hadden wat effect, maar zorgden niet voor een grote omslag. Mm. Terwijl twee decennia later, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, hadden de Duitsers dat geperfectioneerd, maakten gebruik, waren in staat om grotere aantallen tanks te produceren.
Die Blitzkrieg.
In Blitzkrieg grotere snelheid had en dan in Blitzkriegformaties konden gaan. En hier heb je het punt. Het gaat niet, we focussen altijd op de technologie en de hardware, maar het gaat ook om de wijze waarop, juist om de wijze waarop deze hardware in strategische concepten wordt toegepast.
Ja, zoals je in het kantoor geloof ik ook werd gezegd, hè, dat de computer heeft de eerste decennia niks gedaan. Pas toen het goed was geïncorporeerd in de businessmodellen, toen zag je de effecten in arbeidsproductiviteit.
Ik vraag me af wat de echte gamechangers zullen zijn. En dat zou misschien wel eens kunstmatige intelligentie kunnen zijn. Omdat het daarmee zo snel gaat dat je het uit handen geeft. En dat is denk ik wel echt nieuw. Maar wat hebben we nou echte fundamentele gamechangers gehad, Tim?
De laatste 2 jaar denk ik nog niet. Maar ik wil 1 ding zeggen.
Nee, maar even kijk eens naar de laatste 100 jaar. We hebben het over de tank gehad. We hebben het over grote fregatten gehad die van alles konden. Maar uiteindelijk komt het er gewoon toch op neer dat je elkaar zit dood te schieten op een meer of minder effectieve manier. Daar komt het feitelijk op neer, om het maar even heel cruur te zeggen.
Ook dat is vrij ouderwets.
Dat is vrij ouderwets. Ja. En de discussie die wij ook voortdurend voeren, zeg maar, onder ons gedurende de week in de podcast. Ook naar aanleiding van de vragen die mensen stellen. Van ja, maar als we daarmee komen, dat is toch een gamechanger. En waarom sturen we die F-16's nog niet? Want dat wordt een gamechanger. En dat is het nooit.
Nee, dus oorlog blijft op dat niveau altijd hetzelfde. Namelijk het opleggen van je wil aan je tegenstander. Gebruik maken van heel veel geweld.
Ja.
En de ultieme prijs daarin is die iemand betaalt met zijn leven.
Ja.
En het verspillen van bloed. Absoluut. Maar je ziet natuurlijk verschuivingen daarin. En als we nu terug naar Oekraïne zouden kijken, dan denk ik dat we de komende jaar, dus niet eens jaren, maar jaar, een explosie gaan zien in de productie van drones.
Ja. Dat klopt.
En als die kunnen worden we praten dus niet over tientallen of honderden, maar duizenden en tienduizenden.
Ja. Mm-hmm.
En als die in een concept kunnen worden toegepast, dat je een paraplu over het slagveld kan hangen, waaronder je veilig naar voren kan gaan, dan denk ik dat je wel een doorslag hebt gemaakt, om het zo te zeggen. Zijn we daar? Nee, daar zijn we nog niet. We zeiden zojuist,
twintig jaar
vorige
keer. Dan vind je daar wel weer wat op. Dus ik moet het allemaal nog zien. Ik loop ook al enige tijd mee in deze discussies. En zolang als ik in dit vak zit, is er voorspeld dat het nu echt helemaal anders gaat worden.
Ja.
En dat is het nooit echt geworden. Het is incrementeel. Iedere keer als er een conflict is, dan wordt er wat nieuws bedacht. Nu zijn het weer de drones. Maar tot nu toe leidt het niet tot de geweldige doorbraken die verwacht werden.
Weet je wat ook interessant is? De combinatie van transparantie en precisiewapens.
Ja.
We hebben het al tijden over dat het battlefield, het slagveld, steeds transparanter wordt. Is het tot op zekere hoogte ook geworden? We hebben satellieten.
Ook weer de drones.
De drones, satellieten, allemaal sensoren. En de combinatie van precisiewapens die heel precies een target, een doelwit kunnen raken. Mm-hmm. Maar de combinatie daarvan is nog lang niet volwassen. Want als dat zo zou zijn, dan zou je alles wat beweegt kunnen schieten. Maar dan zou je zelfs mensen in de loopgraven kunnen raken. En dan wordt oorlog voeren echt heel moeilijk. Omdat je steeds verder van het front. Ik beweeg weg van de microfoon. Steeds verder van het front moet staan. Dus ja, dat klopt erop. Deze belofte van precisie en transparantie is ook nog niet volwassen.
Maar Tim, als dat toch werkelijkheid wordt wat je nu zegt. En dat zou maar zo kunnen. Dan ga je toch weer wat nieuws bedenken.
Zo is het. Dus dynamisch.
Ja, dan oorlog is gewoon dynamisch. Kom je met een oplossing.
Ander Harry vraagt, als de NAVO in oorlog komt met Rusland, kunnen we dan ook een loopgravenoorlog verwachten? Of zal dat minder statisch zijn?
Nou, ik ben bang dat dat heel snel zou escaleren. Ik denk dat het heel snel zou escaleren, want de Baltische Staten hebben weinig diepte. Ervan uitgaan dat ze vanuit daar zouden komen. We kunnen ook nog andere scenario's bespreken. Dan ga je deep strikes in Rusland uitvoeren om hun inkomende troepen te raken en bevoorradingslijnen. Mm. Dat zien de Russen als een aanval op.
Mm.
Dan hebben ze een doctrine waarin kernwapens een grote rol spelen. Niet alleen strategische, maar ook tactische. En voordat je het weet ben je daar in een kleinschalige. Kan dat? Is dat een beetje een paradoxale term hier of een contradictie? Ben je in een kleinschalige kernoorlog verzeild?
Ja, dat is natuurlijk wel waar we opgepland hebben tijdens de Koude Oorlog, hè? Maar ik denk zelfs dat het begint met een loopgravenoorlog. Omdat Als je kijkt wat er op dit ogenblik Baltische Staten werden genoemd, wat daar gebeurt, daar worden gewoon fortificaties aangelegd. Dus dan moet je doorheen. Dat zijn de loopgraven, dat zijn de hekken, dat zijn andere manieren om de tegenstander tegen te houden. Dus dat begint gewoon met loopgravenoorlog, gecombineerd met lange afstandswapens, precies zoals Tim het heeft gezegd, om diep in het achterland van de tegenstander aanvallen te kunnen uitvoeren. Ik denk dat dat gaat gebeuren, maar dat zal de tegenstander zelf ook doen.
En opnieuw laat dat zien hoe belangrijk afschrikking is. Dus exact.
De enige manier om vrede te handhaven is enorme afschrikking. Ja. Dan doet Poetin het niet. En dan past het te hoog.
Dat mag je hopen.
Mag je hopen.
Ja, maar dat gaat om capaciteit, om wil, maar ook om communicatie. Ja. En volgens mij hebben we problemen langs al deze drie fronten, om het zo te zeggen.
Over die wil, een vraag van Joachim. Die zegt, met de oorlogen als Vietnam en Afghanistan in gedachten, in welke mate is motivatie een bepalende factor voor de overwinnaar? En welke factoren kunnen deze specifieke factor overklassen?
Ja, fascinerende vraag. Hele belangrijke vraag. Je kan een oorlog niet winnen en voortzetten als je niet de wil hebt om deze voort te zetten. En dan gaat het niet alleen om het leiderschap, het gaat ook om de bevolking. Mm. Een van mijn leermeesters, van Jan-Willem Honig, die was mijn promotor bij King's College London en is nu een professor aan de Nederlandse Defensie Academie. En trouwens, dat moet ik even zeggen, dit boek komt voort uit een conferentie die we anderhalf jaar geleden over de Future of War in Amsterdam hebben georganiseerd met de Nederlandse Defensie Academie. In elk geval, Jan-Willem Honig, die laat zien dat de rol van burgers in het doorslaggevend is.
Exact. En daar ben ik zo bang voor op dit ogenblik. Met betrekking tot Oekraïne. Want je ziet daar gewoon de animo afnemen om 500.000 soldaten te recruteren. Enorme politieke problemen zijn er. De wetgeving is er nu doorheen, maar er is ontzettend veel oppositie tegen. Als je dat niet voor overgave doet en niet zegt van oké, jongens, dit gaan we gewoon doen en je blijft die oeverloos over doorpraten, dan heb je echt een probleem als bevolking. En dan kan je ook niet verwachten
dat wij het doen, ja.
Dat wij het voor ze opknappen door nog meer wapens te leveren. Ja. Dus dit is ultra gevaarlijk wat hier gebeurt op dit ogenblik.
En ik ben het er helemaal mee eens, Rob. En dat gaat over Oekraïne. Maar dat gaat over als die oorlog escaleert, dan gaat het ook om ons.
Ja.
Want we hebben zo'n notie van een professioneel leger. Maar het idee dat een bevolking een grote rol speelt in het ondersteunen van de oorlogsinspanning, maar ook in het daadwerkelijk meevechten, dat is helemaal weg.
Collectieve defensie begint thuis.
Zo is het.
Zo simpel is het. Ja.
Maar
het
is vreselijk dilematisch ook. Hè? Want we hebben dus nu, Zelensky vraagt om 7 Patriot-batterijen. Hè?
25.
Ja, en wij hebben eigenlijk al bedacht van, ja, die hebben we zelf nodig. Dat weet Poetin natuurlijk ook allemaal. Hè?
Ja.
Dus gaat hij nog meer progressie maken? Vraag of dat ons belang is. Allemaal dilemma's.
Nou, een van de dingen die ik denk is, we hebben tot nu toe nagedacht over hoe we Oekraïne kunnen helpen de oorlog niet te verliezen. Maar we hebben nog niet nagedacht over hoe we zoveel druk op Rusland kunnen zetten.
Exact.
Om de oorlog te staken. En ik denk dat we een verschuiving in onze discussie, in onze focus moeten doen.
Ik denk dat zo is, maar dat is wel heel gevaarlijk. Dit is een situatie waarin je gewoon niet terecht wil komen.
Ja. En het interessante is, je ziet dus een aantal stemmen. Hè, dus O'Brien begint al, we moeten toch doelen gaan raken in Rusland. Vanwege die vreselijke glijbommen. Hè. Zou dat nog gaan schuiven, die discussie? Want het is inderdaad zoals
alles gaat schuiven.
Dat denk ik dus ook, ja.
Ik bedoel, we hebben enerzijds de komende maanden. Je ziet dat de Amerikanen nu adviseren voorzichtig te zijn. Ja, want die willen niet dat de olieprijs naar beneden gaat.
Ja.
Omhoog gaat.
Ja. Anderzijds zien we ook dat de Oekraïners... Rob, je zegt terecht, dus ze hebben nu deze mobilisatiewetten aangepast. En daar gaat het om spannen. Maar dat kan juist ook een volgende stap zijn. En dat kan ook een volgende verslechtering zijn van de oorlog.
Ja.
Want Oekraïne gaat verder mobiliseren. Die gaat zich ingraven.
Rusland gaat het ook doen.
Rusland is dat aan het doen. En die is zelfs aan het preppen met een nieuwe oorlogsindustrie voor een volgend offensief. Ik weet niet of we deze zomer kunnen verwachten of later. Ja, dit is nog lang niet voorbij.
Ik zit op dit ogenblik ook veel meer op de toer van... laten we eens even kijken wat we aan onze eigen defensie kunnen doen. Want de kans dat dit gaat escaleren is helaas nogal groot.
Ja. Daarover vraagt Gerard Ratenau. Ik ben wel benieuwd hoe Tim aankijkt tegen de verdeling qua investeringen in landmacht, marine en luchtmacht. Realisten zeggen altijd dat de kerninvestering naar de landmacht gaat en de rest is ondersteunend. Klopt dit nog als je naar de ontwikkeling in Oekraïne kijkt?
Nee, dat moet je loskoppelen van Oekraïne. Oh, maar het was een vraag voor
Jij mag hem nemen, Rob.
Nee, je kunt dat zo niet zeggen. De marine speelt niet zo'n geweldige rol op dit ogenblik in Oekraïne. Je kunt de Zwarte Zee niet inkomen, dus dat kun je vergeten. De luchtmacht die speelt daar ook geen rol op dit ogenblik, want elk vliegtuig die wordt uit de lucht geschoten. Nee, het hangt er helemaal vanaf hoe de belangen van een land in elkaar steken. Bijvoorbeeld een land als Nederland. Die wil de relatie goed houden met Amerika. Dus dan heb je misschien wel maritieme middelen nodig om met de Amerikanen in de Zuid-Chinese Zee op te treden. We hebben een belangrijke haven hier. De aanvoerroutes die over de hele wereld lopen, die moeten op een of andere manier worden beschermd. Nederland die gaat meedoen of doet mee aan de operaties tegen de Houthis. Dat is vrij logisch dat Nederland dat doet. Dus ook dat vreet allemaal capaciteiten. En op het moment dat je echt helemaal gaat focussen op collectieve defensie, dus van de NAVO, dus ook van Nederland. Ja, weet je, dan heb je daar weer extra middelen voor nodig. Dus je kunt niet zeggen van dit heeft prioriteit of dat heeft prioriteit. Dat kun je zo gewoon niet zeggen op dit ogenblik. En dat heeft dus ook niet. Dat leidt dus ook niet tot andere prioriteiten in de budgettering. Wat vind jij, Tim?
Ik vind dat je het heel helder uiteenzet.
Nou, dankjewel.
Ja, nee, maar letterlijk, je moet kijken naar wat er nodig is om. Ik wil nog twee dingen misschien toevoegen. Is bijvoorbeeld als je denkt aan Rotterdam en je denkt dat de Amerikaanse troepen in Rotterdam Vlissingen aan wal komen, dan heb je daar Integrated Air Missile Defense.
Ja, zeker. Patriots. Ja.
Als je de Russen wil afschrikken, we hadden het eerder deze uitzending over, dan moet je deep strikes kunnen uitvoeren. In elk geval de dreiging daartoe hebben. Dat is een manier waarop ik er naar wil kijken. En of dat dan uiteindelijk bij de ene of het andere krijgsmachtonderdeel terechtkomt, is een tweede.
Ja.
Oké. Okay.
Dat was hem.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendt en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Tim Zwijs.
Graag gedaan.
En fijn weekend.